2 Korinthe 4 vanaf vers 7. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden. Terwijl we nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met jullie daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover. Het is een merkwaardig schriftgedeelte toch wel, omdat ineens van de blijde positieve gedachte over de heerlijkheid van Christus ineens omgeschakeld wordt hier in vers 7 naar de aardse omstandigheid van de gelovigen in het algemeen en wellicht van de apostel Paulus en eventueel Timotheus in het bijzonder. En dat gebeurt dan via het woordje maar aan het begin van vers 7 uiteraard. Dat duidt op de tegenstelling tussen wat vooraf ging en wat volgt. En niet alleen maar in deze zin alleen maar inderdaad gaat het om het hele schriftgedeelte. In het voorgaande immers werd gesproken over het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, in vers 4. En er werd gesproken over verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, in vers 6. Ging over de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond tegenover de zeer betrekkelijke heerlijkheid van het oude verbond. En de apostel heeft uiteengezet dat hij niet van plan is om dat licht van het nieuwe verbond, om die heerlijkheid van het evangelie van Christus, om die te bedekken. Integendeel, hij zei in vers 2 dat hij verworpen heeft de schandelijke bedekking, want dat is de betekenis van de uitdrukking, uiteraard. Maar daarna sluit hij toch weer aan bij de gedachten die de Korintiërs kennelijk over Paulus hebben. Nogal negatieve gedachten, zoals we die in de verdere van de brief ook nog wel tegen zullen komen. En de apostel zegt, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Het eigenaardige is bovendien dat het tweede woord van vers 7 is wij. Wij hebben deze schat in aarden vaten. En hoewel wij er ongetwijfeld geen moeite mee hebben om onszelf in te sluiten in dat begrip wij en ons, in de terminologie dan van de rest van dit hoofdstuk, zal het toch in de eerste plaats de bedoeling geweest zijn dat de apostel Paulus spreekt over zichzelf en Timotheus, de andere medeschrijver min of meer van deze brief. Want het gaat juist om niet de eenheid in de praktijk die er is tussen Paulus en Timotheus aan de ene kant en de Korintiërs aan de andere kant. Maar juist gaat het om de tegenstelling die tussen beiden bestaat. De Korintiërs immers die vleeselijk gericht zijn, zoals het heet, natuurlijke of zielijke gelovigen zijn, terwijl de apostel Paulus juist geestelijke dingen heeft te openbaren en de prediker is van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Het evangelie van Paulus dus. En dan zegt hij dus, sprekend over zichzelf in de eerste plaats, wij hebben deze schat in aardevaten. Met andere woorden, als de Korintiërs van mening zijn dat Paulus ook maar een aardevat is en Timotheus enzovoorts, en dat er weinig heerlijks aan de man te ontdekken is, dan zegt Paulus, nee, dat is ook zo. En later in deze brief lezen wij dat de Korintiërs kennelijk Paulus niet erg weten te waarderen, in ieder geval niet naar de mens. Een kleine, waarschijnlijk eigenwijze man, een zwakke gestalte in elk geval, want zo beoordelen ze hem. En de apostel sluit zich daarbij aan. Hier al, hij zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten. opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Hij weet in de ene zin meteen dus ook de zaak om te draaien, te zeggen, weliswaar zijn wij aarden vaten, maar dat betekent dus automatisch dat als er dan toch kracht uitgaat van de boodschap die wij prediken, dan is dat niet onze eigen persoonlijke kracht, niet onze eigen persoonlijke overwicht, maar dan is het de kracht Gods die door ons werkt. En zegt hij, dat is nou precies de bedoeling. Want daar komt het op neer. Dus de bedoeling opdat, dat duidt het doel aan, hè, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God. Zodat mocht iemand vaststellen dat deze boodschap van Paulus een krachtige boodschap is, dan moet meteen geconcludeerd worden dat dat niet de persoonlijke kracht is, een overtuigingskracht of wilskracht eventueel van de apostel Paulus, maar in tegendeel dat het de kracht is van God. Later komt hij daarop terug, daar zijn we 8 hoofdstukken verder notabene, zodat je maar ziet dat we niet erg vorderen in dit Bijbelboek. Hè? Nee, in 2 Korinthebrieven lang niet, vordert het niet erg. Want dan zegt hij dat hij gebeden heeft in verband met zijn persoonlijke zwakheid. En dan zegt de Heer tegen hem, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is precies dezelfde gedachte die we hier vinden, dat namelijk de uitnemendheid der kracht inderdaad is van God en dat die volbracht wordt via het aardenvat, namelijk de apostel Paulus. Ik moet er meteen bij zeggen natuurlijk dat deze gedachtegang niet alleen geldt voor de apostel Paulus en Timotheus, maar dat het in principe geldt voor een ieder die nou eenmaal dienaar is des Nieuwen Testaments. Maar het zal duidelijk zijn dat de apostel het in de eerste plaats op zichzelf en zijn bediening toepast. Maar het principe geldt uiteraard voor elke gelovige. In ieder geval geldt het voor elke, laten we dan maar zeggen, geestelijke gelovige. Ik heb wat moeite met die uitdrukkingen hoor. Want het brengt zoveel onderscheid. Maar ja, het is in ieder geval een bestaand verschil. En zelfs een heel hardnekkig en duidelijk verschil. Hè? Het is hetzelfde verschil als tussen degene die melk van noden hebben en degene die vaste spijs tot zich nemen. Dat is een aanzienlijk verschil, mag je wel zeggen. Hè? Goed, nou, en tussen haakjes, uiteindelijk is het zo dat de apostel in al zijn brieven precies daarover spreekt, over dat verschil. Want het zal duidelijk zijn dat de apostel in zijn brieven niet het evangelie predikt, zeker niet, maar dat hij in tegendeel het evangelie uiteenzet, en dan in het bijzonder natuurlijk het evangelie waarvan hij dienaar geworden is, het evangelie der heerlijkheid van Christus. Zodat het altijd gaat om, bij de apostel, omdat hij vaste spijs zou toedienen aan degene die dat nodig hebben, en zelfs eventueel aan degene die daar nog nooit aan toe zijn gekomen. En dat maakt de strijd van hem des te zwaarder. Nou, hoe dan ook, hij zegt dus, wij hebben deze schat in aardevaten. Het moet duidelijk zijn dat wat hij in vers 7 schat noemt, dat heet in het voorgaande schriftgedeelte, eigenlijk in heel hoofdstuk 3 al, heet dat gewoon licht. Maar u weet hoe dat is, hè? Een schat hoort te glimmen. Hoort te glinsteren, te glanzen. En denk aan het begrip glinsteren. Dat is de term die in het Oude Testament gebruikt wordt als Mozes aangezicht licht afstraalt. Zijn vel glinsterde, dat woord is dat, hè. En hier noemt hij dan prompt een schat. Die wordt ook geacht te glinsteren als het goed is. Wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat uitdrukkelijk de uitnemendheid, de kracht die daarvan uitgaat, niet veroorzaakt wordt door het aarden vat, maar inderdaad door de schat die hij heeft ontvangen. En dat is het dilemma waarvoor wij allemaal staan. Wij zouden allemaal wel willen dat we wat meer uitstraling hadden als kinderen Gods. Het zou een boel helpen, denken wij dikwijls. Maar het is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk niet dat ons woord of onze overtuiging of ons persoonlijk overwicht zou bijdragen tot de verspreiding van het evangelie. Maar in tegendeel dat het woord Gods dat zou doen. Het moet een duidelijke zaak zijn dat het gaat om het woord van God. Het evangelie van Christus, dat kracht Gods is, kracht van God is tot zaligheid en niet de kracht van de prediker. Zo is dat. Nou, dieper zal ik daar maar niet op ingaan. Maar in ieder geval, de apostel brengt het hier duidelijk genoeg onder woorden. De uitnemendheid en kracht zij van God en niet uit ons. En over zichzelf sprekend gaat hij dan verder, over het aardenvat gaat hij dan verder. Werd uitgebreid uit in dit schriftgedeelte. zegt dan in vers 8, als die in alles, dat alles mag je weglaten, ik snap niet waarom het er staat, hè? Ons die in alles verdrukt worden, dat klopt toch gewoon, dan komen we aan het einde van vers 7, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons die in alles verdrukt worden. Grammaticaal klopt het niet helemaal, maar de gedachte is op zich volstrekt duidelijk. Ons die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Het zijn twee dingen die bij elkaar horen, verdrukt worden en het benauwd krijgen. Het punt is dat als men verdrukt wordt, krijgt men het benauwd. Als men hard genoeg gedrukt wordt. Hè? Ik zeg altijd, als je een last draagt op je borst, dan kun je slecht ademhalen. Zo zit het nou eenmaal. Hè? Dus als men verdrukt wordt, krijgt men het benauwd, omdat het daarbij onmogelijk wordt om adem te halen. Maar Paulus zegt, ik word wel verdrukt, maar benauwd heb ik het nog niet. Gaat maar tot op zekere hoogte. Dus hè, verdrukking, inderdaad, maar nooit tot het uiterste. Dus wel verdrukt, maar niet benauwd. Wel twijfelmoedig, doch niet mismoedig. En twijfelmoedig wil zeggen dat die moed ja, heel betrekkelijk is. Dat wisselt. Hè. Twijfel is namelijk eigenlijk onzekerheid. Twijfel kennen wij het beste in verband met beslissingen die wij zouden moeten nemen. Als we twijfelen, dan weten we niet. Denken we de ene keer, we moeten maar rechts kiezen. De andere keer denken we, nou toch maar links of toch maar rechts. Dat weten we niet helemaal. En twijfelmoedig wil zeggen dat men soms moed heeft en soms ook niet. Maar alles bij elkaar genomen, zegt hij, toch niet mismoedig. En mismoedig betekent uiteraard dat de moed mist. Dat er helemaal geen moed is. En Paulus zegt dus dat hij wel degelijk moed heeft, maar soms zinkt hij wat ver weg in de schoenen. De slippers, de klompen, weet je veel, hè? Een wisselende omstandigheid in elk geval. Dus wel twijfelmoedig, maar niet mismoedig. Vervolgd, doch niet verlaten. Het woordje daarin snap ik ook helemaal niks van waarom dat erbij moet. Het is een duidelijke zaak, als men vervolgd wordt, Dan wordt men eenzaam. Moet je eens even voorstellen dat ze op de hielen zitten, dat ze je zoeken. Hm? Wellicht dat je moet vluchten voor de wet, hè? Of zoiets. En dat betekent het dat je inderdaad eenzaam wordt. Als je veel contacten onderhoudt, dan vangen ze je uiteraard een keer en dan lekt dat uit. Dus als men vervolgd wordt, is men per definitie eenzaam. En uiteindelijk verlaten, helemaal alleen natuurlijk. Maar de apostel zegt, wij worden wel vervolgd, maar we zijn niet verlaten. De apostel was ook nooit helemaal alleen. En zelfs als hij bij gelegenheid zegt, ze hebben me alle verlaten, dan blijkt er toch nog één bij hem te zijn. Hè? Ik geloof de dokter. Was het niet Lucas, die toen nog bij hem was? Moet dat nodig eens nakijken. Ik dacht het wel. Ik meen in 2 Timotheus. Ja, inderdaad, 2 Timotheus 4. Inderdaad, vers 11. Iedereen is bij hem weg. En dan zegt hij vers 11, Lucas is alleen met mij. Maar het ziet eruit dat er weer anderen naar hem toe komen. Titus namelijk. Die nog een paar anderen zal meenemen. Hoe dan ook, Paulus had alleen zijn persoonlijke lijfarts nog bij zich. En daar komt het op neer. Die zal die wel nodig gehad hebben, denk ik dan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Ja, welke conclusie moet je er anders uit trekken? Maar hoe dat ook zij, wel vervolgd inderdaad. En voor een deel verlaten, maar niet volledig verlaten. En inderdaad, het bewijst de zwakheid van de apostel Paulus na zijn persoonlijke omstandigheden. Maar aan de andere kant zegt de apostel dat hij kracht genoeg heeft toch om deze dingen te overleven. Dus vervolgd, doch niet verlaten en dan nedergeworpen, doch niet verdorven. Interessante uitdrukking trouwens, nedergeworpen, omdat deze uitdrukking gewoonlijk vertaald wordt met grondleggen. Dat weet u waarschijnlijk, hè? De beroemde of beruchte term grondlegging der wereld is in werkelijkheid nederwerping der wereld. En als de term wereld in de uitdrukking ontbreekt, dan vertaalt men het netjes zoals het hoort. Nederwerpen. En hier staat het dus ook, hè? Nedergeworpen. Maar het wordt beschouwd als iets negatiefs. Dat blijkt ook hier wel. Dat vind ik een mooi voorbeeld ervan. Nedergeworpen. Men heeft hem laten vallen, zal ik maar zeggen. Maar niet verdorven. Er blijft dus nog altijd wat van hem over. En daar gaat het maar om. Normaal gesproken zou nederwerping tot verderf leiden. Zodat je maar beziet dat nederwerping der wereld tot verderf. Tot een definitief oordeel over de wereld zou leiden. Hè? Dat is de betekenis van de uitdrukking dan. Maar de apostel zegt, ik ben wel nedergeworpen, maar niet verdorven. Dat wil zeggen, aan al deze dingen, die eigenlijk hetzelfde zijn natuurlijk, is hij overgegeven, maar niet voor de volle 100%. Hij overleeft dat altijd. Hij is niet benauwd, hij is niet mismoedig, hij is niet verlaten, hij is niet verdorven. En als je het zo zegt, klinkt het nog positief ook, hè? Dat is allemaal betrekkelijk. En dan vers 10, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. Daar wordt heel wat over gefilosofeerd, omdat men de betekenis van de uitdrukking niet begrijpt. Maar toch is het heel gemakkelijk. Het betekent gewoon dat wat de Heere Jezus overkwam, dat overkomt Paulus ook. Niet helemaal tot het uiterste, dat wil zeggen, hij wordt nog net niet geëxecuteerd, zal ik maar zeggen. Maar hij wordt net zo bestreden, net zo vervolgd als de Heere Jezus. En bij de Heere Jezus leidde dat inderdaad tot zijn dood. En dat was een vervolging vanwege de prediking uiteraard. Vanwege het woord wat de Heere Jezus predikte. En wat Paulus betreft is het precies hetzelfde. Het is vanwege zijn prediking uiteraard.
Is de
toon zelf sterk? Daar komt het op neer. Wij hebben daar geen goed woord voor. Het gaat om de werking van de dood eigenlijk. Het is trouwens een woord wat in de Bijbel ook nauwelijks voorkomt. Alleen hier komt het voor. In deze vorm, necrosis, doding. Het komt nog één keer voor, dan is het anders vertaald. Het is in Romeinen 4, maar dat is wel een mooi voorbeeld van wat de betekenis is. Romeinen 4, vers 19. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het hier twee keer voorkomt dus, hè. In dit vers. Eén keer in verband met Abraham en één keer in verband met Sarah. En daar moet duidelijk zijn dat van Abraham gezegd wordt dat hij verstorven was. Althans zijn lichaam was verstorven. Dat is helemaal een vreemd Nederlands woord uiteraard. Hè? Toch, dat komt nergens voor. Ik waag te betwijfelen of het überhaupt in enig woordenboek staat, hè. En van Sarah staat het ook dat de moeder in Sarah verstorven was. Dus van Abraham staat het van zijn lichaam en van Sarah staat het van de moeder. En in beide gevallen betekent het, want dat blijkt uit het verband, dat zij geen leven meer konden voortbrengen. En in de praktijk betekent het dat de dood in hen werkte. Nog niet tot het uiterste. Dat wil zeggen, ze leefden nog. Maar veel levenskracht en bepaalde vormen van levenskracht was in ieder geval niet meer in hen aanwezig. En dat is de werking van de dood dus. En daar hebben wij geen goed woord voor. Doodding lijkt me een goed woord daarvoor trouwens, hoor. Beter dan dat verstorven zijn uit Romeinen 4 vers 19. Maar het is hetzelfde woord en verder komt het in heel de Bijbel niet voor. Het gaat dus om de werking van de dood kennelijk. Het betekent bij Abraham en Sarah in Romeinen 4 vers 19 dat ze tot bepaalde dingen in ieder geval niet meer in staat waren. Als ik het zo zeg, is het ook van toepassing op de apostel Paulus. Tot bepaalde dingen was hij niet in staat. Hij werd geremd in zijn mogelijkheden. Dat is de gedachte. Hij wordt belemmerd in zijn bediening, in zijn prediking uiteraard ook. En met name door de Corinthiërs uiteraard. Waar hij niet tegenopgewassen was, kennelijk. Die hij wel overleefde, hij ging er niet aan dood. En hij stopte daardoor ook niet met zijn bediening. Maar zij remden hem wel. En dat is wat later, dat is goed om dat nou vast te zeggen, dat is wat later natuurlijk in 2 Korinthe 12 aan de orde komt. Als zij het heeft over dat het hem niet geoorloofd is om bepaalde dingen die hij gezien of geleerd heeft, om die te spreken. Mijn vraag is dan, door wie niet? En het antwoord is dan, door de Corinthiërs niet, onder andere. En in dat verband zegt de apostel dat hij daarvoor gebeden heeft en dat hij als antwoord kreeg, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zodat het precies dezelfde gedachtegang is als die we hier tegenkomen. De doding van de Heer Jezus wil dus zeggen dat het een proces was wat ook in de Heer Jezus werkte. Die belemmerd werd in zijn bediening en zelfs lichamelijk bedreigd werd. En uiteindelijk werd die doding van de Heer Jezus ook voltooid. Dat wil zeggen, hij stierf inderdaad. Sterker nog, hij werd ter dood gebracht. En dat proces is het wat Paulus ook overkomt. Ik meen trouwens dat hij dat ook in de Colossensebrief naar voren brengt. Het is aardig om een andere uitdrukking ernaast te leggen. Dat is ook zo'n berucht vers, daarom neem ik hem maar even. Dat is Colossense 1 vers 24. Colossense 1 vers 24, waar hij zegt, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u, mijn lijden ter wille van u, en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. En dat betekent gewoon dat de Heer Jezus Christus verdrukt werd en dat de rest van die verdrukkingen, inderdaad nou, wat er nog van over was, om het zo te zeggen dan, de rest van die verdrukkingen komen of komt over de apostel Paulus. Het is dezelfde verdrukking namelijk die over de Heer Jezus kwam en die over de apostel Paulus kwam. Een verdrukking namelijk op grond van hun prediking. Of in het algemeen op grond van hun geloof. Daardoor werden ze verdrukt. Dus zoals de Heer in zijn bediening verdrukt werd, zo werd Paulus verdrukt. En hij zegt, het is dezelfde verdrukking. Met andere woorden, eerst verdrukte men de Heer Jezus Christus en wat men toen nog aan verdrukking over had, kwam onder andere dan over de apostel Paulus. Het is een beetje poëtische manier van uitdrukkingen, van uitdrukken wellicht, maar wel een heel sterke. Het wordt in één keer gezegd wat ik nou met een heleboel zinnen probeer te omschrijven. In principe wel natuurlijk, ja. Nou, ik kan het nog wel sterker zeggen, als het goed is wel. Ja. Maar het heeft natuurlijk te maken toch met de mate waarin het geloof wat in de gelovige is zich ook naar buiten toe uitdrukt. Naarmate dat geloof blijkt. Dat hoeft niet per se ook in spreken van het woord te zijn, hoewel dat het meest voor de hand ligt natuurlijk. Maar ook gewoon in leefwijze, zal ik maar zeggen. Het zal ook duidelijk zijn dat zulke verdrukking er helemaal niet is als er sowieso geen mensen in de buurt zijn. Als je als gelovige maar alleen leeft, midden in de Sahara zeg ik dan altijd, voor het gemak, hè, dan heb je daar natuurlijk uiteraard geen last van. En als je je geloof verborgen weet te houden, wat ik altijd erg knap vind overigens, hè, kost mij in ieder geval veel moeite om dat verborgen te houden. Maar goed, als je dat verborgen weet te houden, zul je er ook geen last van hebben. Maar daar waar het blijkt, komt er uiteraard weerstand. Omdat het een beroep doet op of appelleert aan de gewetens der mensen. Dat is de uitdrukking uit vers 2 hier van 2 Korinthe 4. Hij maakt zichzelf aangenaam bij de gewetens der mensen. Maar die mensen proberen dat uiteraard te onderdrukken. En dus komt de verdrukking over degene die die gewetens aanspreekt. Dat is ongeveer de gedachte. Dus in principe geldt het voor allemaal. Maar de Corinthiërs zullen er weinig last van gehad hebben. Dat is natuurlijk het idee wat erachter steekt. Hè? Ik heb het wel eens vaker gezegd, ook hier al geloof ik. Dat je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen, die apostel Paulus die wordt zo vervolgd en wordt zo verdrukt. Dat kan nooit van de Heer zijn waar hij mee bezig is. Want die zou hem wel meer helpen. Maar Paulus draait het precies andersom en zegt, nee, het is juist omdat ik in dienst van de Heer sta. Daarom overkomt me dit allemaal. Een logisch gevolg. En zelfs suggereert hij dat wat hem overkomt, dat wordt hem onder andere aangedaan door de Corinthiërs. Daar komt het in de praktijk op neer. Helaas. Hè? Maar het principe werkt uiteraard op alle geloven, als het goed is. Dus altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, want het komt uiteraard over het lichaam, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou openbaar worden. Dat leven van Jezus is denk erom, dat is niet het leven van Christus, dat staat er ook niet. Al is het verschil niet altijd duidelijk aan te geven. Maar het leven van Jezus is dus uiteraard het leven zoals de Heer Jezus dat leidde, levend op aarde. Het is de gedachte waar dat die we ook tegenkomen, laat ik het voorzichtig zeggen, die we ook tegenkomen in Hebreeën 12, waaruit mijn zinziens blijkt dat we daar wel degelijk ook te maken hebben met een brief van de apostel Paulus, als hij zegt dat wij zouden zien op Jezus, terwijl we onze loopbaan des geloofs lopen. Dat we hem dus als voorbeeld zouden nemen, dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Lopend de loopbaan des geloofs. Dat is Hebreeën 12 vers 2. En dan vers 3. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Tegen ongeloof dus, hè? Tegen de tegensprekers. Maar de gedachte van vers 4 is uiteraard dat de Heer Jezus wel tot den bloede toe heeft tegengestaan, strijdende, in de strijd dus, tegen het ongeloof. Daarom heet het niet voor niks de loopbaan des geloofs. Hè? Het was een strijd des geloofs. En de strijd des geloofs is altijd een strijd tegen ongeloof en daarom tegen de ongelovigen. Dat is precies dezelfde gedachte. En daarbij gaat het uiteraard over de levensweg, de levenswandel van de Heer Jezus in de dagen zijns vlees. Om dan de andere term uit Hebreeën 5 te gebruiken. En daarmee sluit dus inderdaad 2 Korinthe 4 vers 9 en 10 perfect aan bij de woorden die we net gelezen hebben in Colossense 1. Wat nog rest, de overblijfselen van de verdrukkingen van de Heer Jezus, die komen over Paulus. En hier staat er dus ook. Altijd de doding, de werking van de dood, de verdrukkingen dus in het algemeen, van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Met als gevolg dat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou openbaar worden. En wat de Heer Jezus betreft, het leven wat in hem openbaar werd, was uiteraard dat leven in afhankelijkheid van het woord Gods. Leven in geloof dus. Een stug volhouden, een vasthouden. Wat wij in het leven van de Heer Jezus terugvinden, ondanks de verdrukking. En de bedoeling is dat we dat in Paulus uiteraard ook terugvinden. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En uiteraard is het de bedoeling dat wij zelf net zo leven. Dat juist die verdrukking ons standvastig maakt, enzovoorts. En als wij de moeite zouden nemen om Hebreeën 12 verder te lezen, zal blijken dat het daar ook zo uitgelegd wordt, hè? Daar zegt de apostel, als die verdrukkingen daar zijn, als die tegenstand er is, wel beschouw het dan maar als een kastijding Gods. En als het een kastijding, opvoeding dus eigenlijk is, hè, dan betekent dat God zich jegens u gedraagt als zonen. En dus als erfgenamen. En dus als volwassenen. En een volwassene wordt geacht stand te houden, ondanks alles wat hem tegenzit. En dat is wat hier staat, in 2 Korinthe 4, vers 10. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. En dan een algemene toelichting. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. En denk erom, niet het leven van Christus, want dat wordt niet openbaar. Het leven van Christus wordt pas openbaar straks bij de opname van de gemeente, maar dat is hoofdstuk 5. Op zijn vroegst. Maar wat in ons openbaar wordt, eventueel, is dat leven van Jezus. Dezelfde omstandigheden, namelijk levend uit geloof en uit genade uiteraard. Maar in de eerste plaats uit geloof, nog in ons sterfelijke lichaam, ondanks de vele tegenstand die vanuit een ongelovige wereld dan op ons afkomt. En zelfs ondanks de tegenstand die op ons afkomt vanuit inderdaad wedergeboren mensen, want daar gaat het toch om. Want, nou ja, we hebben er al zo vaak over gesproken, het verschijnsel blijft dat vele christenen menen gewoon naar wereldse principes, naar de beste wereldse principes overigens, te moeten leven, terwijl de schrift zegt dat het zo niet moet, men moet leven uit geloof. En niet uit de eerste beginselen der wereld. En dat was weer Colossense dus, waar die uitdrukking staat, de Colossense 2. Ja. Past allemaal aan elkaar. Dus wij die leven worden altijd in de dood overgegeven, betekent niet dat we sterven zullen, om Jezus wil. Maar we zijn in de werking van de dood overgegeven. Misschien is het iets makkelijker te begrijpen als we vaststellen dat Satan de god deze eeuw is, de overste deze wereld, en hij wordt bovendien genoemd degene die het geweld des doods heeft. Zodat als hij dan een macht uitoefent, is het de macht van de dood, de werking van de dood, de werking van het verderf enzovoorts. Maar zoals de Heer uit de dood opstond, uiteindelijk, hè? Zo is het in ons leven inderdaad al zo, dat het leven van de Heer Jezus, juist in die verdrukking en in die vervolging, of hoe het allemaal maar heten mag, in de voorgaande verzen, dat dat openbaar wordt. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees, zodat de term Jezus inderdaad geen misverstand is, hè? Het is niet Christus, het is inderdaad uitdrukkelijk Jezus, zelfs zonder de titel Heer. Je vindt dat maar nauwelijks terug bij Paulus, hè? Die echte naam Jezus sec, zonder titels, gebruikt. Ik zou er niet eens een ander voorbeeld van weten, zo uit het hoofd, zo gauw. Maar het heet inderdaad Jezus. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees, of opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.
Ja.
Ja, blijf gelijk, ja. Ja, ja.
Maar wat is die wil dan?
Terwille van, voor hem, om hem te dienen, is, betekent het dus, hè. Dat woord wil is moeilijk uit te leggen, zo. Het gaat om de volledige uitdrukking, hè. Omwille van, of terwille van. Hetzelfde als ten behoeve van.
Ja, niet in de dood overgegeven, maar is een logische gevolg.
Ja. Om Jezus wil zeggen dat wij verbonden zijn in feite met Jezus, aan hem deel hebben. En zolang wij in het vlees zijn, is de situatie best te vergelijken met de situatie van de Heer Jezus in het vlees nog. Er is natuurlijk een belangrijk verschil, dat dienen we goed voor ogen te houden, dat wij ook deel hebben aan het leven als zodanig. Heb ik niet over levenswandel, maar over aan het leven als zodanig van Christus, van de opgewekte. En dat is een belangrijk verschil, uiteraard. Maar niettemin, naar de oude mens, en zoals het hier in de wereld uitziet, ziet het er net zo uit als het leven van de Heer Jezus. Ik weet dat de gedachtegang dikwijls misbruikt wordt. Hè? Dan wil men ons jezuïeten maken in plaats van christenen. Alsof wij de dood nog moeten overwinnen enzovoorts. Dat is natuurlijk niet waar, wij zijn al wedergeboren. Terwijl toen de Heer Jezus op aarde leefde, was hij nog niet wedergeboren. Dat is een belangrijk verschil. Wat dat betreft staan we er veel beter voor dan hij. Ja, hij is namelijk de eerste die daadwerkelijk uit de dood opstond als eersteling van een nieuwe schepping, als nieuw schepsel. Zodat wij garantie hebben daarin, hè? We hebben een onderpand gekregen, heet dat, hè? We hebben garantie gekregen van dat het ook inderdaad werkt. Want het is hem al overkomen. En dat is de meer bevoorrechte positie die wij feitelijk innemen. Nog afgezien van het feit dat wij niet zo nodig gekruist hoeven te worden om eeuwig leven te ontvangen, uiteraard. Hè? Want het wordt geacht al gebeurd te zijn. We staan er dus wat dat betreft beter voor, maar gewoon van buiten gezien, dus werkelijk gewoon met de ogen beschouwd, dan ziet het er net zo uit als het leven van Jezus. Leven uit geloof, met dezelfde overwinning, mag ik wel zeggen, op de tegenspraak enzovoorts. Daar komt het op neer. Dat is het leven van Jezus.
Ja.
Dat is de ene, dat is het punt, ik heb het wel eens vaker gezegd. Er is één ding waarin wij meer zijn dan Christus. En dat is precies dit, wij zijn namelijk in Christus meer dan overwinnaars. Ja. Ja. Hij moest de dood in, terwijl het nog maar afwachten was of die dood ook inderdaad overwonnen zou worden. Terwijl wij weten dat de dood overwonnen is. Dat is dus een heel andere situatie. Wat de aardse omstandigheden betreft is het volstrekt hetzelfde. Namelijk ook wij worden vervolgd, verdrukt enzovoorts. Door geloof, omdat we die loopbaan des geloofs lopen. En nogmaals, dat is mede afhankelijk natuurlijk van de omgeving waarin we ons bevinden. En van de mate waarin inderdaad dat geloof zich uit of geuit wordt naar anderen toe, uiteraard. Hè? Goed, wij die leven worden altijd in de dood, de werking van de dood, overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons. Nou, gaat de apostel weer even geraffineerd te werk, maar dat doet hij steeds hier. Hè? Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Terwijl wij verwacht zouden hebben, hoogstwaarschijnlijk, dat hij zou zeggen, zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven ook. Dat is natuurlijk ook zo. Maar staat er niet. Want Paulus splitst het nu en zegt, de dood werkt in ons, dat hebben jullie goed gezien. Alleen het wordt tegen hem gebruikt natuurlijk. Hè? Maar hij zegt, je hebt het goed gezien, de dood werkt wel in ons. Maar als resultaat daarvan werkt het leven in uw lieden. En daar heb je het oude verhaal weer. Paulus weet de negatieve dingen die ze tegen hem in te brengen hebben, om te draaien ten gunste, in ieder geval van hen. En dat doet hij hier ook. Want de gedachte uit de voorgaande verse blijft. De dood werkt wel in ons en het leven ook. Maar nu plaatst hij dat leven aan de kant van de Korintiërs. Want zo is het natuurlijk ook. De dood werkt wel in de apostel Paulus. Namelijk hij wordt vervolgd, verdrukt, nedergeworpen. Hoe heet het ook weer? Hij is twijfelmoedig enzovoorts. Dus de werking van de dood, dat is de doding van de Heer Jezus. Maar het leidt inderdaad tot leven in degenen die naar zijn woord luisteren en zijn boodschap aannemen. En hij doet net alsof de Korintiërs daar ook bij horen. Voor het gemak. Dus de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Wij hebben ook wel zulke gedachten. Ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. We hebben een lied waarin iets staat als van dat de Heer Jezus stierf, opdat wij het leven zouden ontvangen. En dan moet ik altijd een paar keer bij nadenken en slikken, omdat het strikt genomen niet klopt. Als je het heel logisch redeneert, is het, hij stierf, opdat hij daarna uit de dood zou opstaan. En even strikt genomen is het ook helemaal niet waar dat hij stierf opdat wij zouden leven. Want wij hebben geen leven ontvangen door zijn dood, we hebben leven ontvangen door zijn opstanding. Maar als je het een en ander uit het verhaal weglaat, dat kan altijd, daar kun je altijd voor kiezen, dan hou je dit over. Hij stierf opdat wij zouden leven. Maar het is wel waar, maar het is geen logische redenering, omdat er iets aan de redenering ontbreekt. En dat is hier dus ook zo. De dood werkt in de apostel Paulus en het werkt leven uit in de Korintiërs. Dat is tamelijk onlogisch, maar niettemin is het wel zo. Dat kan niet missen, want het staat ons tegenover uw lieden. Hier praat hij dus inderdaad over zichzelf, over Paulus en Timotheus. Hè? Ja. Maar het is natuurlijk een beginsel wat overal uitwerkt. Hè? Die doding, die dood werkt in ons. Die vervolging, die verdrukking, die is er. Maar niettemin werkt het leven uit, altijd. En voor zover er inderdaad een getuigenis van ons uitgaat, het woord Gods door ons inderdaad verspreid wordt, werkt het zelfs leven uit in anderen. Dat is ook zo. En zo is het bij de Heer Jezus zelf ook. Hè? Want hij heeft gehoorzaamheid geleerd, Hebreeën 5. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, geloof geleerd, uit hetgeen hij heeft geleden. En volmaakt zijnde, geheiligd zijnde, is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Heb je precies hetzelfde. Hij heeft geleden en daardoor is hij oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid. Als ik de tussenzinnen weglaat. Ergens achter in Hebreeën 5 is dat. Hè? Hij heeft geleden en hij is oorzaak geworden van eeuwige zaligheid. Maar het volledige verhaal is, hij heeft geleden tot in de dood en hij stond uit de dood op. En zo is hij oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Of hij heeft geleden, heeft daardoor geloof geleerd en omdat hij een gelovige was, stond hij op grond van geloof ook inderdaad uit de dood op, enzovoorts. En is oorzaak geworden van eeuwige zaligheid, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is altijd dezelfde gedachte, maar hier wordt ineens de sprong gemaakt, worden een paar dingen overgeslagen. De dood werkt wel in ons, inderdaad, geeft hij toe, maar het leven in uw lieden. En die dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen, zegt hij dan. Want als hij aan de Corinthiërs inderdaad het evangelie de heerlijkheid van Christus wil prediken, dan zal hij hen tegemoet moeten treden en dan zal hij tegelijkertijd dus te maken krijgen met die werking van de dood, met vervolging, verdrukking en dat soort dingen meer. En het een gaat niet zonder het andere. Nou, dat is de hele achtergrond van beide Korinthebrieven, waarin hij dat letterlijk doet. Hen confronteren met het evangelie der heerlijkheid van Christus, terwijl het alles blijkt dat hij heel veel moeite heeft om tegen de wind op, tegen die Korinthiërs of tot die Korinthiërs te spreken. Omdat ze gewoon niet moeten. En daarom hem persoonlijk aanvallen en verdrukken, met als gevolg dat hij vervolgd wordt, verdrukt wordt, twijfelmoedig is, nedergeworpen wordt en al dat soort dingen meer. Dus vers 12, zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. En dan, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloof, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Dat is helemaal een moeilijke en ik denk niet dat de Korintiërs die gevolgd hebben. Hij zegt, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, dezelfde als wat? Of dezelfde als wie? Ja, precies, ja. Ja, dat staat er ook, hoor. Hij heeft namelijk dezelfde geest des geloofs als de Heer Jezus. En voor het gemak, geest des geloofs. Wel, geest staat voor alle onzienlijke dingen, in het algemeen. En geloof is een onzienlijk ding. Dus ik houd het er voor het gemak even op dat geest des geloofs twee keer hetzelfde is, hè? Geest namelijk geloof. Dus kun je ook gewoon lezen, terwijl we nu dezelfde geest hebben. Maar je kunt ook lezen, in dit geval is dat beter natuurlijk, terwijl we nu hetzelfde geloof hebben. Laten we geest even weg, omdat het toch de aanduiding is van geloven. Terwijl wij nu hetzelfde geloof hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloof, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. En het punt is dat hij eigenlijk zegt, wij hebben hetzelfde geloof als de Heer Jezus. Terwijl wij nu hetzelfde geloof hebben, gelijk of als, dat is hetzelfde, hetzelfde geloof hebben als de Heer Jezus, zo geloven wij ook, net als de Heer Jezus, daarom spreken wij ook, net als de Heer Jezus, en daarom dragen wij de doding van de Heer Jezus in het lichaam om, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zou openbaar worden. En dat is wat hij zegt hij het wat ingewikkeld. Hij zegt namelijk, wij hebben hetzelfde geloof gelijk geschreven is. En er is geschreven, ik heb geloofd en daarom zing ik. Want dat is de uitdrukking, hè? Alleen hier staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Dat is de uitdrukking uit Psalm 116. Als alles klopt. Psalm 116, vers 10. Daar staat boven danklied van een verloste. Er is maar één fout aan, dat opschrift. Verloste had met een hoofdletter gemoeten. Dat is bekend langzamerhand, hè. Psalmen spreken over Christus en in vele gevallen zelfs komen ze uit de mond van de Heer Jezus Christus. Hij is die verloste. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Mij met een hoofdletter uiteraard. Die zal ik met een hoofdletter hem in mijn dagen aanroepen. Dat is precies wat hij deed. Vanuit zijn verdrukkingen smekingen opzenden tot zijn hemelse vader. Staat bijna letterlijk in Hebreeën 5 ook weer. Hè? Het gebeden heeft geofferd enzovoorts. En dat hij verhoord is geworden. En zo gehoorzaamheid heeft geleerd. Geloof dus uit hetgeen hij heeft geleden. Dan vers 3 van Psalm 116. De banden des doods. Banden des doods is net zo'n uitdrukking als geest des geloofs. Want banden des doods is ook twee keer hetzelfde. Hè? Banden namelijk de dood. En de dood is een band. Hè? Als die dood je te pakken heeft. Gesproken naar de normen van de oude schepping althans. Als je daarin terecht komt, kom je er niet meer uit. Ben je gebonden. Banden des doods hadden mij omvangen. En nog een keer, en de angsten der hel, van het dodenrijk dus, hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid. Ja, dat is nogal benauwd, hè. Gebrek aan asem noemen ze dat wel eens. Wat erg laconiek, hè. Waaraan is hij overleden? Gebrek aan asem, zegt men dan, hè. Maar goed. Maar het is benauwdheid, ja. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. In de dood uiteraard. Net als dat Jona dat deed onder andere dan. Ik riep de naam des Heren aan. Zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. Bevrijd mij uit die banden. Bevrijd mij dus uit de dood. De Heer is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. En inderdaad kwam er dus verhoring van dat gebed. De Heere bewaart de eenvoudigen, de simpelen, de enkelvoudigen. Eenvoudig betekent wat het woord letterlijk betekent. Eén is enkel en fout is gewoon fout, enkelvoud. Degene die maar één ding voor ogen hebben. Niet te gecompliceerd, hè. Dus mensen die simpelweg leven uit het woord dat God gesproken heeft. Zonder tegenwerping, zonder het ingewikkeld te maken. Gewoon God heeft gesproken, dan leven wij uit. Dus de Heer bewaarde eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Het gaat over opstanding dus, uit de dood. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen hebt gij gered van tranen. Mijn voet hebt gij gered van aanstoot. Struikeling. En sindsdien, sinds die opstanding uit de dood dus, zegt hij, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. En in Romeinen 6 wordt het aangehaald. Hij is der zonde eenmaal gestorven, dat hij leeft, leeft hij voor God. En hier staat, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren. Is volstrekt dezelfde gedachte. Er staat zelfs op dat ook wij tot heerlijkheid des vaders zouden wandelen. Romeinen 6, die term komt als je het mij vraagt, dus letterlijk uit Psalm 116 vers 9. Hebben jullie het wel eens gezien? Heel mooi hoor. Er staat in Romeinen 6 vers 4. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Tot verheerlijking van de vader dus. Hè? Alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Maar er staat dan wat anders voor in de plaats. Er staat dan in nieuwigheid des levens. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Hè? Tot heerlijkheid des vaders. Maar het is ontleend aan de uitdrukkingen in Psalm 116 vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Nou, dan het beroemde vers, hè, Psalm 116, vers 10. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ja, ik ben dood geweest, uiteraard. Maar het punt is dat de schrift leert, niet alleen hier, maar in bijzondere mate in Romeinen 3, in Galaten 3 en in Hebreeën 5, dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood op grond van zijn geloof. Dat is het bekende verhaal, hopelijk. Dat wij gerechtvaardigd zijn geworden uit het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, doordat hij een gelovige was. En mocht het niet duidelijk zijn, dan heb ik daar een stuk of 5 bandjes over. Ja, dat is een schitterend onderwerp, vind ik dat altijd. Hè? Ik heb geloofd, zegt de Heer, daarom sprak ik. En dat betekent, ik heb geloofd, ik was een gelovige. Ik heb geleefd uit het woord Gods. Daarom ben ik opgewekt uit de dood en sindsdien spreek ik. En dat is wat hij doet. Er staat in veel meer psalmen trouwens. In het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen. Staat in een van de andere psalmen op precies dezelfde manier. Namelijk, hij zou opgewekt worden uit de dood. Verhoord worden. Opgewekt worden uit de dood. En daarna het woord God spreken in het midden van een grote gemeente. En dat zijn wij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, laat maar zitten. Ik heb geloof, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Daar heb je het, hè? De strijd was tegen de tegensprekers, tegen het ongeloof. Alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heeren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dat is dus ook de gemeente in de eerste plaats. Nou, enzovoorts. Er wordt herhaald in vers 18. Ik zal mijn geloften den Heeren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Maar het is uiteraard het Jeruzalem, ook uit Hebreeën 12. Het hemels Jeruzalem in de eerste plaats, waar wij burgers van geworden zijn enzovoorts. Maar de gedachte is die van, ik heb geloofd, daarom sprak ik. Hij geloofde, werd op grond daarvan uit de dood opgewekt, zoals uit het verband van Psalm 116 blijkt. En daarna wordt dat gepredikt, in de eerste plaats door de Heer zelf. Die maakt dat bekend. Dat klopt ook, want heel het Nieuwe Testament, ik bedoel nu in dit geval alle nieuwtestamentische geschriften, zijn tot stand gekomen uiteraard na de opstanding van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Sinds de opstanding van Christus is dat woord van Christus ook daadwerkelijk gepredikt en vastgelegd. En Paulus zegt, wel, ik heb datzelfde geloof als de Heer Jezus. En dus spreek ik ook. Want ik heb deel aan, ik heb hetzelfde geloof als hij. Ik heb deel aan zijn opstanding. En dus spreek ik ook, net als hij. De moeilijkheid van deze gedachte is overigens, dat de Bijbel leert, op vele plaatsen overigens, dat de Heer Jezus spreekt nadat hij uit de dood is opgestaan, terwijl wij historisch natuurlijk weten dat hij na zijn opstanding nauwelijks gesproken heeft en na 40 dagen definitief verdween. Hoezo spreekt hij dan nog? Want wij leren juist dat God niet meer spreekt, dat we een gesloten hemel hebben. Hè? We leven in de bedeling van het zwijgen van God enzovoorts. Dat is maar halve waarheid. De andere helft van de waarheid is dat God heeft voormaals veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. En in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En zelfs letterlijk heeft tot ons gesproken in de Zoon. Kortom, de Heer Jezus Christus is het laatste en definitieve woord Gods. De opgewekte uit de dood is het woord Gods. En hij spreekt dus nog steeds. Dat wil zeggen, de prediking van het evangelie is eigenlijk, als je het goed beschouwt, is eigenlijk het spreken van Christus zelf. Dat is het. Nou, als je dan nog wat mystieker erop ingaat, dan wordt het een beetje vager en ongrijpbaarder. Dan is de gedachte natuurlijk toch dat de Heer Jezus ook inderdaad min of meer letterlijk spreekt tot ons. Want ik ben er stellig van overtuigd dat wij niet alleen te maken hebben met een geschreven woord, wat eventueel door sommigen dan gepredikt wordt, bovendien, maar we hebben wel degelijk te maken met het werk van de Heer Jezus Christus in onze dagen heel bewust, waardoor mensen in het algemeen en in het bijzonder gelovigen worden aangesproken, ook zonder dat ze zich dat dan precies bewust zijn. Als ik begrijp wat ik bedoel. Ik doel dus op een activiteit van de Heer Jezus Christus nu, die hij weliswaar verricht in het verborgene. Er is niks in strijd met wat ik daar sinds jaar en dag over zeg. Hij spreekt wel, maar hij doet het in het verborgen. Voor ons blijft het gewoon het woord Gods. De geschriften van het Nieuwe Testament. En eventueel degene die dat woord ook daadwerkelijk spreken en prediken. Maar het neemt niet weg dat al die dingen inderdaad tot stand gebracht worden door de Heer zelf. En dat is maar waar het om gaat. Hij spreekt. En dat staat met name in de psalmen staat het uitgebreid. In Hebreeën wordt het verscheidene malen aangehaald. En hier dus eigenlijk ook, in 2 Korinthe 4. Namelijk dat de Heer leed en stierf, maar uit de dood opstond en sindsdien spreekt. En dat is ook wat Paulus zegt. En hij zegt, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben als de Heer Jezus Christus, zo geloven wij ook. En daarom spreken wij ook. Net als de Heer Jezus zelf. Met andere woorden, de prediking van de apostel Paulus is gewoon de prediking van Christus. Maar dat had hij al eerder gezegd. In ditzelfde hoofdstuk. Wij prediken Christus Jezus de Heer. Dat was vers 5. Of ons evangelie is het evangelie der heerlijkheid van Christus. In vers 4 van dit hoofdstuk. En dan vind je dus een perfecte vergelijking tussen de apostel Paulus en de Heer Jezus. In de eerste plaats met betrekking tot het leven van de Heer Jezus voor zijn dood. Dat hij altijd verdrukt en vervolgd werd enzovoorts. Dat gebeurt met de apostel Paulus ook. Niettemin komt het leven uit het geloof daarin openbaar. In het leven van de Heer Jezus ook. Maar in het leven van de apostel Paulus ook. En daarna gaat hij verder met te spreken over de opgewekte uit de dood. En hij neemt dan die psalm en zegt, dat gaat over de opgewekte Christus. Die geloofde. Stond op uit de dood en spreekt dus. Hij zegt, wel nu, wij hebben hetzelfde geloof. Wij hebben deel aan zijn opstanding. We zijn ook opgestaan uit de dood. En we spreken daar uiteraard ook van. Eveneens in het midden van één grote gemeente. Om dan die andere, een andere psalm te citeren. En dat is wat vers 13 zegt. Terwijl wij nu hetzelfde geloof hebben. Of hetzelfde geloof hebben, dezelfde geest des geloofs hebben. Gelijk geschreven is, ik heb geloofd, maar dat is de Heer Jezus die dat zegt. Hè. Daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, net als de Heer Jezus. En daarom spreken wij ook. En let op, dat dan ineens de Heer Jezus genoemd wordt. En inderdaad, dan staat er, Heer Jezus, vers 14. Wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. En dan zegt hij dus weer hetzelfde, namelijk dat hij deel heeft aan de opstanding van de Heer Jezus. En zeg maar, de opstanding van Jezus. Die leed, vervolgd werd, die uiteindelijk stierf, maar uit de dood opstond en spreekt. Nou, zegt Paulus, dat doen wij ook. En vervolgens zegt hij in het eind van vers 14, dat het de bedoeling is dat zij dat ook doen uiteraard. Hè? Wetend dat God ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. En niet meteen zeggen waar, want dat doet er niet toe. Gewoon zal stellen, ergens neer zal zetten. Hè? En als u toch wel een antwoord wil hebben op de vraag waar, dan is het antwoord onder het nieuwe verbond. In het nieuwe verbond. In de uitnemende heerlijkheid. In het uitnemende licht van het nieuwe verbond. En dan nog even vers 14. Er staat zal. Hè, wetend dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. En dan moet ik weer bij zeggen, dat zullen weliswaar het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd, maar niet altijd. Hier dus ook niet. Want zullen kan ook zijn, dat woord, ik weet er geen goede uitdrukking voor, ter aanduiding van de redenering. Hè? Dat is het oude verhaal, ik zeg altijd, 2 keer 2 is 4, en als 2 keer 2 4 is, dan zal 4 keer 4 16 zijn. He. 1 en 1, laat ik het makkelijker houden. 1 en 1 is 2, dan zal 2 en 1 3 zijn. Wanneer? In de toekomst? Nee, want het zullen heeft niks met toekomst te maken, maar met redeneren. Je kunt met tijd rekenen en zeggen, het is nu weer, de barometer stijgt, dus dan zal hij nog verder stijgen. Of dan krijgen we mooi weer, of vast geloof ik trouwens vannacht, als ik het goed gehoord heb. Ja, nee, dat was gisteren.
Dat zal wel.
Dat vloeit uit het voorgaande voort. En dan praten we over tijd. Maar het voorbeeld wat ik nu geef kan net zo goed gewoon een logische redenering zijn. Als de kromming zo loopt, dan zal hij zo verder lopen. Maar in plaats van zullen kan ik ook zeggen, dan moet hij zo verder lopen. Niet omdat het in de toekomst dan wellicht zal gebeuren, maar wellicht is dat al lang zo. Maar wisten wij het niet. Dat heeft dus niks met tijd te maken. Zullen heeft dus lang niet altijd met toekomende tijd te maken. Grammaticaal wel, maar grammatica is een apart ding. We praten niet over grammatica, we praten gewoon over gebruik van de termen. Het gaat om gevolgtrekkingen die gemaakt worden. Hè? Dus met het woord zullen wordt een gevolgtrekking aangeduid. Dezelfde gedachte trouwens. Deze, namelijk van vers 14, vinden we ook in Romeinen 6. Ik zal het u zo laten zien. Hier staat weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. Niet in de toekomst, maar nu. Dat is al gebeurd. Het vloeit uit het een voort. Als hij de Heer Jezus heeft opgewekt, dan zal hij ook ons opgewekt hebben. Hebben die? Nou kan zullen, kan nooit toekomende tijd zijn meer. Hè? Kan nooit de toekomst slaan. Al is het grammaticaal toekomende tijd. Hij heeft Jezus opgewekt. Hij zal dus ook ons opgewekt hebben, is de gedachte. En daar gaat het natuurlijk om. Want hij heeft net in de voorgaande verse heeft hij inderdaad uitgelegd dat hij hetzelfde leven heeft als de Heer Jezus Christus. Degene die opstond uit de dood en die dus spreekt. Nou. En nou zou ik u laten zien Romeinen, want daar staat het ook. Net zo, dezelfde vorm. Romeinen 6, vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven... En dan is het heel misleidend, er staat nog nu ook. En dan... Dan nog zal, nu zeggen we, dat is nu, dat is tegenwoordige tijd dan eigenlijk. En zal is dan toekomst. Maar het is niet waar, in dit geval is het gewoon de redenering. Uit het heden volgt de toekomst, of uit het een volgt het ander, maar we gebruiken inderdaad deze werkwoorden in dat verband, hè, of deze woorden. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, als dat zo is, maar met nu heeft het niks te maken, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Niet in de toekomst, maar nu al. Dat mag je niet misverstaan, omdat domweg in de voorgaande verse al lang gezegd is dat we met hem leven. Het wordt alleen achteraf nog eens logisch onderbouwd. Want er staat toch, vers 2, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? En dan wordt 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is al zo namelijk. Want indien wij met hem een plant geworden zijn in de gelijkmakers dood, zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmakers en de opstanding. Maar het wijst niet op de toekomst. Het wijst op een gevolg. En toekomst is altijd een gevolg, maar een gevolg is niet altijd toekomst. Heb je dat? De toekomst volgt altijd op het heden, schijnt het. Maar niet alles wat volgt is toekomst. Het kan een conclusie zijn ergens uit. Hè? En dat is wat hier gezegd wordt. Als je gelooft dat we één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking, zijn ze dood. Als dat zo is, dan moet je noodzakelijkerwijze dus ook geloven dat we één plant met hem zijn in de gelijkmaking, zijn er opstandingen. Dus deel hebben aan zijn leven. We zijn met hem opgewekt dus. En dat wordt dan herhaald in vers 8. Indien wij nu En nu slaat dan op de stelling, hè, op wat wij heden geloven, de stelling als zodanig. En dan komt het werkwoord zullen en dat duidt dan op de conclusie uit die stelling. De stelling is, wij zijn met Christus gestorven. De conclusie is, wij leven met hem. En met toekomst heeft het niks te maken, daar gaat het helemaal niet over. Blijkt trouwens ook in de volgende verse. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij inderdaad gode. Voor het aangezicht des Heren, lazen we er straks, Psalm 116. En dan, alzo ook gij lieden, dat is weer de conclusie uit het voorgaande. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt. En dan staat er niet, maar gode zult leven. Maar gewoon, maar gode levend zijt. In Christus Jezus onze Heer. Dus de conclusie uit het een. Als wij met hem gestorven zijn, dan leven wij ook met hem. Is de gedachte. Nou, en hier in 2 Korinthe 4 is het volstrekt hetzelfde. Vers 14. Van 2 Korinthe 4, wetend dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. Dus. En met jullie de daar zal stellen. Maar niet in de toekomst, maar reeds in het heden. Er zit een kleine gedachte aan toekomst, uiteraard. Omdat, maar dan maak ik het wellicht nodeloos ingewikkeld. Maar ik doe het toch maar. Want een van de gedachten van de apostel Paulus is natuurlijk dat als men eenmaal wedergeboren is, dan is men aan de melk en daarna moet men aan de vaste spijs. Dat is een kwestie van ontwikkeling enzovoort. Dat is een kwestie van geestelijke groei. En dat neemt nou eenmaal tijd. Vandaar dat de apostel in Filippenzen spreekt over de zogeheten uitopstanding uit de doden. Dat gaat wel degelijk om een ontwikkeling in het leven van de gelovigen. En elke ontwikkeling kost per definitie tijd. Zodat voordat het geheel geregeld is, zal ik maar zeggen, gaat er wat tijd overheen. En dus zal het in de toekomst uiteraard pas gerealiseerd worden. Dat zit erachter natuurlijk. En voor de Korintiërs heeft de apostel dus hoop dat ook zij zo neergezet zullen worden. En dezelfde positie zullen innemen als Paulus. Wel, dat doen ze op dit moment nog niet. Niet in de praktijk. Maar ze hebben wel degelijk deel aan hetzelfde opstandingsleven van Christus. En deel aan de positie onder het nieuwe verband. En dat is nou juist de gedachte. Hij zegt niet in de toekomst zul je leven. Nee, het punt is dat je dat nu al doet. En het probleem is bij de Korintiërs juist dat ze denken, ja, dat komt straks pas. Want we zijn nu nog hier. En nu. We zijn nu nog hier, hè. Ja. Maar in tegendeel, wij zijn al met Christus opgewekt. Wij zijn eerstelingen van de nieuwe schepping. Maar dat is 2 Korinthe 5. Waaruit me weer blijkt dat we nog steeds binnen het verband zitten. Want in 2 Korinthe 5 staat vers 17... Zo dan, indien iemand in Christus is, die is, niet zal zijn, maar is. Is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Niet het zal alles nieuw worden, maar het is alles nieuw geworden. Daarom heb ik een beetje een hekel aan het bekende lied, hè. Dat heb ik wel vaker gezegd natuurlijk. Het bekende lied. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Met me bedoelt uiteraard, alles zal nieuw worden, maar men gebruikt de taal wat onnauwkeurig. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zo van, dat komt straks in de toekomst. Nee, dat is in tegendeel. Er valt helemaal niks te wachten. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn, niet zullen zijn, zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, niet verzoenen zal, door Jezus Christus. En ons, aan ons, de bediening, deze bediening uiteraard, der verzoening gegeven heeft. Dat is wat Paulus predikt, dat niet die dingen voor de toekomst bewaard worden, maar dat realiteit is nu, daar leven wij uit. Wij zijn levend met Christus, wij zijn gesteld, en dan ben ik helemaal terug in hoofdstuk 3, wij zijn bekwaam gemaakt tot dienaren van het Nieuwe Testament. Wij hebben deel aan een bediening des geestes en niet aan een bediening des doods enzovoorts. En we hebben diezelfde geest, hetzelfde geloof als de Heer Jezus Christus.
Als het toekomst was, dan zouden we nooit weer geboren kunnen worden.
Nee.
Altijd
dan blijft het altijd toekomst. Wij waren bij 2 Korinthe 4 vers 15. Want al deze dingen zijn om uwentwil. Dat wil zeggen, die verdrukking, die twijfelmoedigheid, die vervolging, die nederwerping. Kortom, de doding van de Heer Jezus die Paulus in het lichaam omdroeg. Of zoals het heet in vers 12, de dood werkt wel in ons. Want al deze dingen zijn om uwentwil, ter wille van u, of ten behoeve van u. En dat betekent dus dat inderdaad wat de apostel aan negatieve ervaringen overkomt, dat dat positief zou moeten uitwerken bij de Korintiërs. En dat hebben we in het voorgaande vers al gezien. En hier staat het ook weer, al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, en vermenigvuldigde genade wil zeggen dat de genade groot geworden is. Dat heet dan de uitnemende rijkdom der genade, in Efeze bijvoorbeeld. Opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig wordt ter heerlijkheid Gods. De gedachte is dat die genade, die vele genade, de vermenigvuldigde genade, via de apostel komt tot de Korintiërs. En die genade wordt zo groot, onder andere vanwege wat Paulus in 2 Korinthe 12 zegt. Waar de Heer tot Paulus zegt dat mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dat met andere woorden, bij genade dient men niet alleen te denken aan dat God de zondaar begenadigt, maar het wordt ook beschouwd als genade dat die boodschap gepredikt wordt door de apostel Paulus, die in adem vat is en die verdrukt wordt enzovoorts, opdat de uitnemende grootheid of de uitnemendheid de kracht zij van God. En de apostel herhaalt het ook bij verschillende gelegenheden, ook in Efeze trouwens, Efeze 3 is het dan inmiddels, waar hij het beschouwt als een werking van Gods genade, dat het evangelie met name door hem, en eventueel door wie dan ook, maar dat het door hem gepredikt wordt of mag worden. En het punt is dus dat al deze dingen die de apostel overkomen zijn terwille van de Korintiërs onder andere, opdat de vermenigvuldigde genade overvloedig worden. Ik laat de tussenzin even weg, hè. Opdat de vermenigvuldigde genade, of nog korter, opdat de genade overvloedig worden. En waartoe is die genade? Tot heerlijkheid Gods. Ja, en dus gewoon tot verheerlijking van God. Hier vind je dus een zelfstandig naamwoord in de plaats van een werkwoord. Dat komt omdat een werkwoord geacht wordt tamelijk zwak te zijn. En een zelfstandig naamwoord, het woord zegt het al, is zelfstandig, is sterker. Dus daarom staat er ter heerlijkheid Gods in plaats van tot verheerlijking van God. Dat is gewoon een wat sterkere uitdrukking. Maar dat die genade vermenigvuldigd wordt, is tot meerdere heerlijkheid van God. En het is heerlijkheid van God inderdaad dat wij genade ontvangen, sowieso. Maar het is tot meerdere heerlijkheid van God dat ook de apostel vervolgens genade ontvangen heeft, niet om behouden te worden, maar ook genade heeft ontvangen om deze boodschap te mogen prediken. Dat is de gedachte. Ja?
Het is niet zo dat hoe meer de mensen dank hebben, des meer vermenigvuldigd.
Jawel, jawel, maar daar kom ik zo op, hè. Ik heb die tussenzin nog even overgeslagen om de hoofdzin vast te houden. Hè? Opdat de genade overvloedig worden. Want hoe overvloediger de genade, hoe groter de heerlijkheid Gods. Dat is de gedachte. En dan ga ik voorzichtig naar de tussenzin. Door de dankzegging van velen. Want het punt is gewoon dat genade op zich niet zoveel betekent. De genade wordt groot naarmate die genade ook inderdaad aanvaard wordt, aangepakt wordt. Hè? Genade veronderstelt immers een gift, een gave, een niet verdiende gift. En de zin van genade is inderdaad dat die gave inderdaad wordt aangepakt. En hoe pakt men die gave aan? Hoe aanvaardt men de genade Gods? Door gewoon dank u wel te zeggen. Dat zo. Hoe komt een mens tot geloof? Heel concreet dan. Concreet, hè? Hoe komt een mens tot geloof? Hoe aanvaardt hij de genadegift Gods, namelijk het eeuwige leven? Door te zeggen, dank u wel. Net zo. Hè? De Heer te danken voor wat hij gegeven heeft. Dus uiteraard, dat voel je meteen dan aan. Dat is uiteraard veel belangrijker dan te vragen of de Heer alsjeblieft wat geven wil. Men aanvaardt dus de dingen die God geeft door hem te dankzeggen. En dat is wat we zouden moeten doen. God danken voor de genade die ons verschenen is. En dat betekent dat we daarmee die genade ook inderdaad aanvaarden. En de bedoeling is natuurlijk, want dat ligt achter het vers, de bedoeling is natuurlijk dat die Korintiërs, die uitnemende rijkdom van Gods genade, of die vermenigvuldige genade, inderdaad aanvaarden en daarvoor danken. En in plaats daarvan hebben ze er juist kritiek op. Wellicht geen kritiek op de genade geeft Gods namelijk het eeuwige leven, maar wel degelijk op de genade die de apostel ten deel is gevallen, dat hij dienaar is geworden van het nieuwe verbond. U kent toch die uitdrukking uit Efeze, ik citeer hem maar steeds uit het hoofd, maar het staat niet alleen in Efeze trouwens, maar in ieder geval staat het in Efeze 3, het einde van vers 6, het evangelie, en dan vers 7, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods. Het is niet alleen genade die ons wordt aangeboden om behouden te worden, om vergeving van zonde te ontvangen, maar het is bovendien genade dat iemand als de apostel Paulus, een aardenvat, een man die zwak is, die in ieder geval bij de Korintiërs niet in aanzien stond, dat zo'n man notabene, die in de ogen van de Korintiërs dus eigenlijk nergens verdeugt, dat zo'n man deze boodschap mag prediken. Dat is de gedachtegang. En dan heet het dus vermenigvuldigde genade. Genade dus in meer dan één opzicht. Dat is het vermenigvuldigd, hè? Niet eenmaal, maar meerdere malen genade. Daar komt het op neer. Waar trouwens in vers 7 van Efeze 3 ook bij staat. Dat het is naar de werking zijner kracht. En daar ging het al over in 2 Korinthe 4 ook, hè? Vers 7. Wij hebben deze schat in aardevaten, omdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Dus de Korintiërs worden geacht te beschouwen als extra genade dat iemand als Paulus, die zij niet weten te bederen, niettemin toch dit evangelie der heerlijkheid van Christus kan en mag prediken. Zij zouden daarvoor de Heer moeten danken. En dat is tot heerlijkheid Gods. En dat is wat vers 15 zegt. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. En nou helemaal los van het vers en wat er precies in staat, waarom is God genadig, waarom geeft hij, waarom schenkt hij genade? Tot heerlijkheid van hem uiteraard. Of zoals Romeinen 3 het zegt, als wij het genadezalig geworden worden, waar is dan de roem? En dus dat zijn ze uitgesloten. Het is tot de heerlijkheid Gods en niet tot de heerlijkheid van de mens. Als een mens uit werken gerechtvaardigd zou worden, zou het zijn tot de heerlijkheid van de mens. Maar aangezien het uit genade is, is het tot de heerlijkheid van God. Dus, in eenvoudige woorden, het is extra tot heerlijkheid van God dat iemand die vervolgd en verdrukt en twijfelmoedig is en nedergeworpen is en die altijd de doding, de werking van de dood in zich omdraagt, dat zo iemand notabene de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus mag prediken. En men zou dus in meer dan één opzicht de Heer daarvoor moeten danken. Dat is de gedachte. Nou, dat is een sterke redenering hoor.
Kan je stellen van hoe meer dankzegging, hoe meer heerlijkheid?
En natuurlijk, daar komt het altijd op neer, ja. Wij leven uit genade, wij zouden dus altijd de Heer moeten danken. Daar staat het trouwens ook. Hè? Dankt hem in alles. Want het is tot heerlijkheid van hem. Ja. Het is één ding om de grootheid van God te bespreken en te roemen. Maar het is een heel ander ding om hem te danken. Want het punt is, je kunt de grootheid van God roemen, om die termen dan maar te gebruiken, ik weet zo gauw geen ander, zonder daarbij, dan praat je alleen over God, niet over jezelf. Terwijl als je God dankt, dan praat je ook over jezelf. Want dat betekent dat je zijn genade ontvangt, Omdat je jezelf beschouwt als iemand die tot geen goed in staat is. Om maar te zwijgen van dat je eigenlijk een misdadiger bent natuurlijk. Hè? En dat je zijn genade aanvaardt. Dus het is veel beter om hem te danken. Daarmee wordt hij, denk ik, beter verheerlijkt dan dat we alleen zeggen, hoe groot zijt gij? Ja, natuurlijk is hij groot, ja, ja. Wij vinden hem ook groot overigens, daar gaat niks van af. Maar het punt is dat we hem zouden danken voor wat hij ons geeft. Daarmee doen wij hem recht en daarmee komen wij zelf bovendien ook op de juiste plaats te staan. Onderworpen aan de Heer namelijk. En afhankelijk van de grootheid van zijn genade. Zijn vermenigvuldigde genade zelfs in dit verband. Goed, al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, uiteraard, doordat velen die genade aannemen, betekent het eigenlijk, hè? Door de dankzegging van velen, overvloedig worden tot heerlijkheid Gods. Met andere woorden, Paulus, dat onaanzienlijke mannetje, draagt bij daarmee juist aan de heerlijkheid Gods. Maakt God nog groter dat hij iemand als Paulus dan gebruikt voor zijn werk. Heb je dat? Ik vind het een prachtige gedachte. Hè? Paulus deugt nergens voor, volgens de Corinthiërs. Niettemin wordt hij door God gebruikt. Dat is tot heerlijkheid van God. Dus hoe slechter de dunk ze hebben over Paulus, hoeveel heerlijker God daardoor wordt, is de gedachte. Hè? Goed. En dus zegt hij, als het dan toch is tot heerlijkheid Gods, nou ja, dan vertragen wij het dus niet, hè. Nu ligt de klemtoon in vers 16 uiteraard op het eerste woord, daarom. Daarom vertragen wij niet. Hij had al gezegd dat hij niet vertraagt. Dat was in vers 1 van dit hoofdstuk. Begint ook zo, hè. Daarom, zo vertragen wij niet. Laat ik de tussenzin ook weg, hè. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zie je wel, naar de barmhartigheid die ons geschied is, dat had ook met gemak kunnen zijn naar de genade die ons geschied is, want dat zijn synoniemen. Denk maar aan Hebreeën 4. Wij ontvangen genade en barmhartigheid om geholpen te worden te bekwame tijd. Van de troon der genade immers. Barmhartigheid en genade is dus eigenlijk hetzelfde. Maar in vers 16 zegt hij, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens, het aardenvat, verdorven wordt, de doding van Jezus, van de Heer Jezus in het lichaam omdraagt. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, hij bestrijdt dat dus niet. Hoewel hij verdrukt wordt. Zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Uiteraard door de uitnemendheid der kracht van God. Uit vers 7. Het sluit rechtstreeks aan op vers 7. De uitwendige mens is het aardevat. De inwendige mens is die schat. En dus de kracht Gods. En dat maakt inderdaad de heerlijkheid Gods alleen maar groter. Het aardige is dat de apostel Paulus de visie van de Corinthiërs dus niet bestrijdt. Die is makkelijk te bestrijden overigens. Voor zover wij Paulus kennen is dat helemaal wel makkelijk te doen. Wij hebben een lage dunk, niet van Paulus, wij hebben een lage dunk van de Corinthiërs. Maar Paulus vindt het niet nodig om de dingen te veranderen. Want, zegt hij, ze dan zo daarover denken. Nou, dat is alleen maar tot de heerlijkheid van God. De juiste conclusies trekken. Hè? Want hoe dan ook, ik blijf dat altijd volhouden. Als het woord van God gepredikt wordt, wordt het waarheidsgehalte daarvan niet bepaald door degene die dat woord doorgeeft. Zolang het woord doorgegeven wordt. De persoon van de brenger van de boodschap is niet bepalend voor de boodschap. Tenminste, dat mag het niet zijn. Goed. Daarom vertragen wij niet, maar daarom bezwijken wij niet, betekent daarom doen wij niet die bedekkingen erover, die schandelijke bedekselen uit vers 2, weet u wel. Wij vertragen niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dat gebeurt altijd met een aardevat, wordt uiteindelijk stuk gegooid. Denkt u maar aan de albaster fles, was uiteindelijk toch een aardevat. Die werd gebroken en toen kwam de olie eruit. De lieflijke reuk den Heere. Precies dezelfde gedachte. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, Ik ben altijd geneigd te lezen die zeer voorbij haast. Van zich haasten, het werkwoord. Dan hoef je tenminste geen werkwoord in te vullen meer hier. Hè? Dat gaat, kun je dan doorstrepen. Die zeer voorbij haast. Die voorbij snelt. Onze lichte verdrukking die voorbij snelt. Die zeer haast voorbij gaat. Onze lichte verdrukking werkt ons een gans, of bewerkt ons, bewerkt voor ons eigenlijk, een gans zeer uitnemend, dat moet Paulus zijn, met zoveel bijvoeglijke naamwoorden in dezelfde betekenis achter elkaar. Bewerkt ons een gans zeer uitnemend, dus drie keer hetzelfde. Eeuwig, dat is eigenlijk ook hetzelfde, gewicht der heerlijkheid. Hoeveelheid, gewicht wordt gewogen, heerlijkheid wordt gewogen. Het punt is uiteraard dat het de bedoeling is dat Gods kracht in onze zwakheid volbracht wordt. En het loon wat wij voor de rechterstoel van Christus uit hoofdstuk 5, hetzelfde bladzijde bij mijn Bijbel, hè? Het loon wat wij voor de rechterstoel van Christus zullen ontvangen, ontvangen wij niet voor wat wij zelf waren of wat wij zelf gepresteerd hebben, maar ontvangen wij voor wat de kracht Gods in ons heeft kunnen bewerkstelligen. En nou zegt de apostel Paulus dus, jullie vinden dat ik zo zwak ben, dat komt mij goed uit. Want als niettemin dan toch zoveel door mij bewerkt wordt en tot stand komt, dan ontvang je daar tenminste beloning voor en dan blijkt in ieder geval dat het niet uit eigen kracht gedaan is. Dat is een argument waar wij wellicht wat tegenheen kunnen brengen, maar de Corinthiërs niet. Dus des te beter, zegt Paulus, als het dan zo slecht met me gesteld is, des te beter. En dat zegt hij hier dus ook, hè? Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, is toch zo over, zegt Paulus. Het is niet veel en het gaat zo voorbij. Hij bagatelliseert het een beetje. Nu, met opzet, want hij beschouwt het niet als zo erg. Maar hij zegt, maar het werkt voor ons dan toch een zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Zijn loon wordt uitgewogen, het zal een groot gewicht zijn wat hij ontvangt. Een grote hoeveelheid heerlijkheid. En je zou vanuit vers 17 gewoon rechtstreeks door kunnen lezen in 5 vers 10. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam heen dus, door het ademvat heen, geschiet. Zie? En daar ontvangt je loon voor. Dus hij heeft het getuigenis van de Corinthiërs later nog nodig. Hij was zwak, dus hij heeft het niet in eigen kracht gedaan, want hij had zelf niet eens kracht, vinden al die Corinthiërs. Dus was het werk van God, het werk van Christus, het werk van de geest in hem. En daar ontvangt hij loon voor, dus zo slecht staat hij er dan niet voor als de Corinthiërs gelijk hebben. Leuk hè, schitterende redenering. Ik vraag me altijd af of zij het begrepen hebben. Vermoedelijk niet, helaas. Maar staat hier wel. En let op, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Je zou het rechtstreeks moeten vergelijken met, er staat er ook bij afgedrukt, zie ik, Romeinen 8 vers 18, waar hij immers zegt, inderdaad, waar hij zegt, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen, en ik geloof dat andere vertalingen inderdaad letterlijk hebben, niet opweegt tegen, dan heb je het gewicht tussen. Waarderen betekent immers waarde bepalen. En dat doe je door te wegen. Als het goud of zilver of kostelijke stenen zijn, weeg je ze. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De heerlijkheid is dus veel groter. En dat zegt hij dus ook, lichte verdrukking, maar er tegenover staat een gans zeer uitnemend, eeuwig, altijd blijvend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dat was weer 2 Korinthe 4 vers 17. Naast dus Romeinen 8 vers 18. En daarna hebben we de heel eenvoudige gedachte. Paulus komt op heel eenvoudige dingen terug. In vers 18, het laatste vers van 2 Korinther 4. Want hoe is dat dan zo? Hoe komt dat dan zo dat hij zoveel heerlijkheid zal ontvangen? Eenvoudig, omdat hij geen aandacht schenkt aan de zienlijke dingen, maar aan de onzienlijke dingen. En daar heeft hij de Korintiërs dus weer te pakken, want die kennen helemaal geen onzienlijke dingen. En die zien alleen op zienlijke dingen. Zodat je de klemtoon in vers 18 gewoon ook op wij kunt leggen. Hè? Terwijl wij niet aanmerken. Jullie wel, maar wij niet. Terwijl wij niet aanmerken, of eventueel niet, hè? Terwijl wij niet. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want hoe dan ook. De dingen die men ziet zijn tijdelijk. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Maar zo staat het ergens anders. Vandaar onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Of vandaar het lijden van de tegenwoordige tijd. De uitdrukking tegenwoordige tijd betekent al dat die voorbij gaat. Hè? Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. En dat is het hele punt. Dat is vaste spijs, dat laatste. De onzienlijke dingen, de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. En de rijkdom zijner genade die over ons komt vanaf de troon der genade. Want zo heet dat hè, in de Hebreeënbrief. De troon, de heerschappij onder het nieuwe verbond, de troon der genade. Het zijn onzienlijke dingen, maar dat is nou juist de vaste spijs. Dat spreekt dan tegelijkertijd over de positie van de gemeente. Die positie kun je niet zien. Maar daarom is hij er wel. En in het algemeen geldt dat natuurlijk deze dingen voor ons natuurlijk ook. Hè. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. Dat geldt voor een ieder van ons. Wat in Paulus werkt, werkt in principe in elke gelovige. Het is gewoon een principe kwestie. Dat geldt voor iedereen. Daarom houdt hij de Korintiërs uiteraard zo voor. Omdat ze ook aan diezelfde dingen deel hebben. Want dat is ook wat hij uiteindelijk zegt in vers 10 van hoofdstuk 5. Wij allen. En dan zegt hij niet meer wij, zo van Paulus en Timotheus, de schrijvers van de brief. Maar wij allen, jullie dus ook. Maar het uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid wordt dus gegeven aan degene die niet aanmerken de dingen die men ziet. In de Hebreeënbrief zegt de apostel, want aanmerkt deze. Eerst zegt hij, ziende op Jezus, de loopbaan lopen, ziende op Jezus, Hebreeën 12. Maar het volgende vers zegt hij, en aanmerkt deze, dezelfde term. Waarop zou men dus moeten zien, wie zou men moeten aanmerken? Inderdaad, de Heer Jezus, hè? De onzienlijke. Men moet zijn als ziende de onzienlijke. Ik geloof dat het van Jozef gezegd werd, of van Mozes, dat weet ik. Mozes geloof ik in Hebreeën 11. Maar voor ons geldt dat natuurlijk net zo goed. Dus, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, gaan voorbij, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En tussen haakjes, er blijkt me weer eens uit vooral in dit vers natuurlijk, dat het begrip eeuwig wel degelijk betekent altijd durend. Niet altijd, wat betekent het dat? Er zijn versen waarin het een andere betekenis heeft. Dat is inderdaad waar. Een andere toepassing althans. Maar in dit vers blijkt het duidelijk. Hè? Tijdelijk staat tegenover eeuwig. Eeuwig betekent dus inderdaad altijd durend. Er zijn natuurlijk uitspraken die wij met name bij de apostel Paulus nogal eens tegenkomen. Dezezelfde dingen. Zienlijke tegenover onzienlijke dingen. Hoewel ze dikwijls ook anders genoemd worden. Hier zijn er twee termen voor. Hier heet het onzienlijk en zienlijk. En het heet ook eeuwig en tijdelijk, hè? Vergankelijk. In 1 Korinthe 15 heet het geestelijk en natuurlijk, zielelijk eigenlijk. Hè? U weet wel, over die lichamen gaat het over de opstanding. Daar gaat het hier over ook natuurlijk in de volgende verse, 2 Korinthe 5. Maar 1 Korinthe 15 spreekt de apostel over de lichamelijke opstanding. Hij zegt, er is een geestelijk lichaam en een zielelijk lichaam. En het zielelijk lichaam is eerst, maar dat verdwijnt, dat wordt begraven. vertaald dan met natuurlijk lichaam. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Maar het gaat om dezelfde dingen. Het betekent inderdaad dat de zielelijke dingen per definitie voorbij gaan. En dat de geestelijke dingen inderdaad eeuwig zijn. En verder vinden we dezelfde tegenstelling van onzienlijk en zienlijk ook in Hebreeën 11. Hebreeën 12 heb ik al een paar keer geciteerd nu vanavond. Maar Hebreeën 11, waar in de eerste plaats staat, het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt, die men voor de toekomst verwacht dus. En een bewijs, maar dat is ook gewoon vaste grond, der zaken die men niet ziet.